Dit is de Longcast, de medisch specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Longcast, de ENVALT podcast van longartsen, voor longartsen en andere geïnteresseerden. Vandaag gaan we praten over tips en tricks en de nieuwste inzichten rondom de longrevalidatie. Ik ben Brigitte Sondermeijer, longarts, en ik ben vandaag de gast bij collega longarts Eline bij de Vaten. We zitten samen in Hilversum bij Merum in een schitterende omgeving in de bossen. Eline, wat leuk dat we je mogen interviewen.
Ja, dankjewel. Leuk dat jullie bij ons zijn gekomen voor het interview.
Vertel eens wat over jezelf.
O jee. Nou, ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. Ik heb een zoon van 17 en een dochter van 22 die studeert. En mijn zoon die woont nog thuis. Ik ben sinds bijna 11 jaar werk ik nu bij Merum Medische Revalidatie in de tertiaire longrevalidatie. En mijn weg naar longarts is ook niet rechtstreeks gegaan. Ik ben eerst heb ik in Wageningen gestudeerd aan de Landbouw Universiteit en ben voedingskundige. Ben daar opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker. En na Wageningen heb ik een paar jaar gewerkt bij de farmaceutische industrie. Als artsenbezoeker. En al snel had ik het idee dat het aan de andere kant van het bureau veel leuker was dan waar ik zat. En heb ik besloten om geneeskunde te gaan studeren. En dat was op mijn 28ste. En direct na mijn studie geneeskunde en opleiding tot longarts ben ik eigenlijk bij Merum aan de slag gegaan.
Oké, en hoe was het als artsenbezoeker? Dat lijkt me echt best wel interessant om dat een keer te horen.
Ik vond het heel leerzaam. Ja. Je wordt in je eentje erop uitgestuurd en je moet met artsen gesprek aangaan over geneesmiddelen. Waarbij je een soort van verkoopfunctie hebt, maar eigenlijk geen orders afsluit. Dus dat is heel gek. Het is wel een bepaalde manier van werken en een bepaalde manier van kijken naar hoe dingen gaan. Die ook wel in de medische wereld best wel handig kunnen zijn. Hè? Want je moet soms een product verkopen. Iemand wil iets, moet iets van jou afnemen. Maar als arts moet je soms ook een behandeling aan je patiënt verkopen. Ja. Nee, je wil dat hij iets gaat doen.
Ja.
Dus.
En was dat nog voor 2010 dat je de hele wereld overgestuurd werd?
Ja, volgens mij wel.
Oké. Okay. Ik zag dat een astmapatiënt bij jou op Zorgkaart Nederland had opgeschreven dat je duidelijk veel plezier in je werk hebt. Kan je uitleggen waarom de patiënt dat heeft opgeschreven?
Ja, ik denk dat mensen omschrijven mij wel eens als bijzonder gedreven. En ik doe mijn werk ook echt met heel veel plezier. En wat mij heel veel plezier geeft, is om mensen te helpen begrijpen wat maakt dat ze zo kortademig zijn. En ze met het team samen die handreikingen te geven om die benauwdheid of die kortademigheid beter te kunnen hanteren. En blijkbaar straal ik dat uit. Ik weet het niet. Het is vaak een puzzeltje wat je aan het oplossen bent. Of een knoop die je aan het ontwarren bent samen met je patiënt. En als dat dan lukt, dan is dat ontzettend waarderend.
Ja. 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 En heb je ook een goede life-work balance?
Dat is altijd die komt natuurlijk bij mij heel veel mensen denk ik wel in gedrang, ook bij mij wel eens. Ik probeer daar wel heel erg op te letten om die balans goed te houden. En ik heb bijvoorbeeld, ik heb nooit werkmail op mijn telefoon. Op mijn vrije dag kijk ik niet naar werkmail. Als ze me nodig hebben, mogen ze me altijd bellen. Maar mails doe ik niet. En in de vrije tijd probeer ik me zoveel mogelijk te ontspannen met andere dingen ook.
Oké. Hey, en welke ziektes hebben de patiënten die voor tertiaire longrevalidatie komen?
De patiënten die wij behandelen zijn patiënten met een chronische longaandoening. En dat is vooral van oudsher natuurlijk de astma. Want wij zijn als Merum van oudsher bekend als Heideheuvel Astma Centrum. Dus wij hebben een vrij grote populatie astmapatiënten in huis. En daarnaast is revalidatie natuurlijk vooral voor mensen met COPD een bekende behandelvorm. Dus dat zijn denk ik wel de belangrijkste diagnosegroepen die we zien. Heel af en toe zien we wat mensen met interstitiële longaandoeningen, dus longfibrose, maar ook systeemziekten. CF zien we af en toe nog wel voorbij komen. We zitten hier vlakbij het UMC Utrecht en dan hebben we nog wel eens een keer een CF-patiënt. Maar ik denk ook wel eens wat vergeten wordt mensen met restrictief longlijden. Hè, dus die kunnen we ook wel wat bieden. Pulmonale hypertensie is een diagnose die we in de tertiaire longrevalidatie ook kunnen behandelen. En de grote gemene deler is een chronische longaandoening.
Ja, en kan je wat vertellen over verschillende revalidatiecentra? Je zei al tertiair, secundair. Wat...
Ja, nou ja, heel, heel kort door de bocht en heel simpel is het eigenlijk dat het, de primair is het natuurlijk de fysiotherapeut in de eerste lijn. Ja, eigenlijk zou elke COPD beweegzorg als onderdeel moeten hebben van zijn behandeling. En als je natuurlijk nog best veel kan, dan kan je misschien lekker jezelf in beweging houden door de sport te doen die je leuk vindt. Lukt dat niet meer en heb je meer nodig, dan kan je naar de fysiotherapeut in de eerste lijn. Er zijn ziekenhuizen die fantastische tweedelijnsprogramma's hebben lopen. Daar zijn we binnen de ENVALT natuurlijk ook mee bezig geweest in de sectie COPD. Om te kijken van hoe kunnen we daar wat meer vorm aan geven. En dan vervolgens heb je dan de tertiaire longzorg zoals de kenniscentra in Nederland die leveren. En misschien is het ook wel goed om even te benoemen dat onder die kenniscentra, de KCCL, de kenniscentra voor complex chronische longaandoeningen, dat daaronder vallen niet alleen Merum, maar ook Revan Schoondonk in Breda, het Ciro in Horren, het Radboud in Nijmegen en het Beatrix Oord in Groningen. En het NAD in Zwitserland is een beetje vreemde eend in de bijt. Is officieel geen lid van de KCCL, van de kenniscentra. Maar heeft wel natuurlijk geparticipeerd in het vaststellen van afbakeningscriteria voor de tertiaire astmazorg. Omdat zij wel tertiaire astmazorg bieden.
Oké, okay, interessant. En welke mensen hebben nou het meeste baat bij de revalidatie?
Ja, dat is heel erg moeilijk om te zeggen. Hè? Want eigenlijk wat we heel graag zouden willen is dat we goede voorspellers hebben voor onze behandeling. Van ja, welke patiënt of welke kenmerken van patiënten maakt nou dat zo'n behandeling echt resultaat gaat opleveren. Want we zien ook, hè, we kunnen heel veel mensen heel goed helpen. Maar er zijn ook mensen die non-responder zijn. Net zoals op medicatie mensen non-responder kunnen zijn. Maar we weten nog helemaal niet zo goed welke determinanten daar aan ten grondslag liggen. Dus dat is wel echt een soort van onderzoeksvraag die wel binnen ons als kenniscentra voor complex chronische longaandoeningen wel speelt.
Ja.
Van kunnen we dat op een of andere manier toch in beeld brengen?
Ja, en zijn jullie daar onderzoek naar aan het doen?
Nog niet, maar we hebben daar wel ideeën voor. Maar dat is nog heel in een vroeg stadium.
Ja, en welke longpatiënt is jullie grootste succesverhaal?
Oh ja, dat is een goede vraag. Ja, weet je, als je over nadenkt, wat is nou je grootste succesverhaal? Weet je, ik denk eigenlijk dat elke patiënt die voordeel haalt uit zijn behandeling een succesverhaal is. Want je kan zeggen, ja, moet nou een COPD'er die een marathon gaat lopen, moet dat nou een succesverhaal zijn? Ik denk dat als iemand zijn behandeldoelen haalt, al is dat zelfstandig kunnen douchen, dan is dat eigenlijk al een succesverhaal. Of zijn angst wat beter onder controle kan krijgen. Dat is ook een succesverhaal. Dus ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Dat kan je eigenlijk niet beantwoorden.
Nee. En moet je nou slecht zijn voor revalidatie?
Ja, dat is een soort van veronderstelling die ik wel vaker tegenkom. Hè. Ook wel eens ook in overleg met andere artsen. En ook wel patiënten die bij ons komen. Die zeggen, ja, ik zit in die wachtkamer. En dan zie ik allemaal mensen in een scootmobiel en met zuurstof. Maar dat heb ik niet. Ben ik dan wel slecht genoeg om bij jullie te revalideren? Wij kijken niet naar hoe slecht iemand is, maar het gaat erom hoeveel hinder ervaart iemand in zijn dagelijkse activiteiten van zijn chronische longaandoening. Als mensen te beperkt zijn, en met name dan zit je, want je moet wel wat reserve hebben, fysieke reserve hebben om spiermassa te kunnen bouwen, om je duur uithoudingsvermogen te kunnen vergroten. En als je die reserve niet hebt, dan ga je interen op je spiermassa als je mensen meer gaat belasten. Dus je maakt je eigenlijk mensen alleen maar slechter. Dus te slecht is eigenlijk ook niet de bedoeling. En dat gebeurt dus ook nog wel eens dat we zeggen van als mensen echt te beperkt zijn, dat ze eerst een stukje bijvoorbeeld in de GRZ zouden kunnen reactiveren. Hè, waarbij er dan voedingstoestand geoptimaliseerd kan worden en een beetje ADL-zorg weer wat zelfstandig kan. En als ze dat met behoud van gewicht, liefst wat toename van gewicht bereiken, dan kunnen ze soms daarna bij ons wel aan de slag. Dus we kijken er altijd heel goed in mee.
Ja, ja.
Dat is overigens niet bij elk centrum zo hoor. Het ene centrum heeft al wat meer mogelijkheden dan een ander centrum. Zeg maar binnen de 5 kenniscentra die er in Nederland zijn.
Oké. Er is onlangs een studie gepubliceerd en die had te maken met revalidatie en ventielen. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, dat is een SOLF-trial geweest. In Groningen is die, door Groningen is die uitgevoerd. En in die trial is gekeken naar de timing van longrevalidatie rondom het plaatsen van ventielen. En er waren eigenlijk 3 groepen in de studie geïncludeerd, waarbij de eerste groep longrevalidatie kreeg voor het plaatsen van ventielen. De tweede groep die kreeg het na het plaatsen van ventielen. En de derde groep had helemaal geen longrevalidatie rondom het plaatsen van ventielen. En eigenlijk zie je dan, met name is er gekeken naar primaire uitkomstmaat duur uithoudingsvermogen bij een fietstest. Je zag eigenlijk weinig verschil met de longrevalidatie voor of na ventielen. En dat is eigenlijk een beetje wat we niet hadden verwacht natuurlijk. Hè? Want je verwacht dat er misschien wel een verbetering te zien is. En dat het van toegevoegde waarde kan zijn. Maar als je kijkt naar de gehele groep van patiënten die dus ventielen kregen. Hè? Dus dat is een andere indicatiegroep dan patiënten die we soms voor revalidatie in behandeling moeten nemen. Dan maakt het geen verschil, maar er zijn wel patiënten, als je kijkt naar de individuele patiëntendata, dan lijken er wel patiënten te zijn die wel degelijk wel voordeel hebben voor of na revalidatie, of voor of na plaatsen van ventielen om te gaan revalideren. Maar die aantallen zijn zo klein dat dat eigenlijk niet zinvol is om daar nu een subgroepanalyse op te doen. En dus laat ik zo zeggen dat sommige mensen leeft de overtuiging dat mensen eerst moeten revalideren voordat ze ventielen kunnen krijgen. Dat is denk ik niet waar. Maar het is wel zo dat we ook vanuit de centra die ventielen plaatsen vaak wel het verzoek krijgen bij bepaalde patiënten. En dat zijn vaak de patiënten met veel angst, veel paniek, toch in een slechte fysieke fitheid, fysieke conditie, om toch eerst revalidatie te doen. Omdat we toch de indruk hebben dat dat wel de groep is die daar wel van zou kunnen profiteren.
Okay,
maar wetenschappelijk zou je dat misschien liever nog met zo'n subgroep nog beter willen onderbouwen.
Ja, waar kan je deze studie lezen? Waar staat hij in?
Hij is gepubliceerd vorig jaar in Respirology.
Okay.
Dus daar kan je hem vinden.
En ik zag op jullie site staan dat men COPD-patiënten kan verwijzen als ze een hoge ziektelast hebben en een hoge zorgconsumptie. Te weten een CCQ gelijk of hoger dan 2 bij COPD. En voor astma wordt aangegeven dat men meer dan 2 exacerbatie of 1 ziekenhuisopname in het voorafgaande jaar dient te hebben. Maar de ACQ wordt niet genoemd. In de GINA guideline staat wel een ACQ genoemd, boven de 1,5, uncontrolled. Welke criteria hanteren jullie voor de astmapatiënten?
Ja, ik denk dat daar even iets achtergrondinformatie wel handig is om dat te weten. Volgens mij heb ik eerder al benoemd dat we geprobeerd hebben om die top van die piramide die de tertiaire longzorg is af te bakenen. Van welke patiënt hoort daar nou? Daar zit een en-of criterium in. Dat is het eerste criterium waarbij er sprake moet zijn van een hoge ziektelast en of een hoge zorgconsumptie. Dus één van beide is al een criterium waarop je kan verwijzen. Nou, terecht als je dan zegt, dan kan ik bijna mijn hele poli wel naar jullie verwijzen. Ja. Nou, dat is niet de bedoeling. Ja. Dus we hebben nog aanvullende criteria vastgesteld, waarbij je minimaal 3 aanvullende criteria moet hebben om in aanmerking te kunnen komen voor zo'n tertiaire behandeling. En daarmee baken je eigenlijk ook een stukje zorg af. Hè? Dus het zijn echt complexe patiënten waar we het over hebben.
Is dat ook wat er in de FMS-richtlijn staat? Want er staat een GINA boven de 2. Zijn dat die criteria waar je het over hebt?
Ja, dus bij COPD kan je bijvoorbeeld een ziektelast in kaart brengen met een CAT of een CCQ. Bij astma is er eigenlijk geen goede vragenlijst voor om de ziektelast bij astma echt specifiek in kaart te brengen. De ACQ zegt namelijk iets over de mate van controle die iemand heeft over zijn astma. Maar dat is niet hetzelfde als ziektelast. En het enige wat wij hebben kunnen vinden, en daar zijn we heel pragmatisch in geweest, is een GINA guideline waarin een tabelletje staat over de ziektelast die iemand zou kunnen hebben. En dat wordt dan gedefinieerd als het aantal of je elke dag hinder ervaart van je astma. Of je nachtelijke klachten hebt. Of je inspanningsbeperkt bent door je astma. Of dat je vaak noodmedicatie nodig hebt, meer dan 2 keer per week. En dat tabelletje, daar moet je minimaal 2 keer ja op beantwoord hebben om als één van die criteria mee te tellen.
Wat interessant, wat goed om te weten.
Ja.
En kan je wat vertellen over de verwijsmethode in het geval van matched care? Wat houdt dat in?
Ja, dat is ook een hele mooie matched care en stepped care. Dat zijn twee termen die heel veel gebruikt worden en een beetje door elkaar heen gebruikt worden soms. Bij stepped care ga je er eigenlijk vanuit van als iemand gaat behandelen, moet hij eerst in de eerste lijn worden behandeld. Dan gaat hij naar de tweede lijn als hij daar niet mee uitkomt. En als de tweede lijn niet werkt, dan ga je naar een derde lijn. En je zou ook in de richtlijn zie je ook dat we veel meer binnen longrevalidatie kijken naar matched care. En waarom? Omdat je een patiënt een behandeling wil bieden die hij nodig heeft. En je kan je voorstellen dat als een patiënt heel angstig is om hem te gaan bewegen, omdat hij daar heel benauwd van wordt, dat het soms zo is dat dan kan je hem wel naar de fysio sturen in de eerste lijn. Dan gaat hij of niet, of 1, of 2, of 3 keer heen. En dan is hij 3 keer zo benauwd geweest dat hij denkt, dat ga ik niet meer doen. Dus ja, dan kom je niet mee verder. Dus we hebben met elkaar afgesproken, je moet heel goed kijken van, past dat wel bij het probleem van de patiënt?
Ja.
En als het niet past bij het probleem van de patiënt, dan mag je, dus een patiënt die nog geen fysio in de eerste lijn heeft gehad, best wel doorverwijzen naar een derde lijn centrum.
Okay.
Ja, en wij kijken natuurlijk als derde lijn centrum wel van, okay, maar past de problematiek inderdaad bij ons? Of liggen er nog losse eindjes in die eerste of in de tweede lijn, dat je daar eerst mee aan de slag zou kunnen gaan? Ja. En dat is waar we als centra echt wel goed naar kijken.
Ja, er komen steeds meer patiënten door de vergrijzing en door de algemene trend in Nederland met astma. Is het nog wel te behappen hier? En zo ja, komt dat omdat er nu biologicals zijn? Wat is jouw ervaring daarmee?
Op dit moment is de capaciteit nog voldoende om de mensen wel te kunnen behandelen. De biologicals bij astma, daarvan is ooit wel eens een keer door iemand geroepen van als er biologicals zijn voor astma, dan hoeven ze niet meer te revalideren. Nou, we zien nu het zo is, dat eigenlijk het tegengestelde waar is. En waarom? Omdat een biological best wel een ingrijpende behandeling is voor een patiënt. Je zit er best een lange tijd aan vast. En het werkt ook niet altijd. Daar is ook een groep non-responders op. En je ziet steeds meer de neiging om te kijken van, hebben we eigenlijk alle factoren goed in kaart die maken dat deze patiënt instabiel is? Is het alleen de inflammatie of speelt er nog veel meer mee? En je ziet dan dat bijvoorbeeld een tertiair longrevalidatietraject soms kan helpen om de fenotypering helderder te krijgen. Hè? Dus als je altijd iemand hebt die prednison afhankelijk is, het lukt in een tertiair centrum soms wel om die prednison eraf te halen. Wij hebben bijvoorbeeld een POC om EO's te kunnen bepalen. Dus zodra mensen klachten krijgen, kan je EO's bepalen. Je kan opgeleide van je EO's bepaling ook nog je prednison afbouwen. En die patiënt geeft dat ook een stukje vertrouwen. En dan kan je kijken van, is het überhaupt geïndiceerd?
Ja.
En je kan ook kijken van, heb ik alle factoren in kaart? Of zijn er nog andere dingen die behandeld of meebehandeld moeten worden? En ik denk juist dat revalidatie een hele belangrijke plek heeft gekregen met de komst van biologicals, omdat het echt van toegevoegde waarde is.
Ja, okay.
Daarin.
Ik kreeg deze vraag van een longarts uit het land. De patiënten die naar tertiaire revalidatie komen, die zijn soms lichamelijk heel erg geïnvalideerd. Als ik dit dan vergelijk met bijvoorbeeld een CVA-patiënt, dan is er soms gewoon ook weinig lichamelijke vooruitgang mogelijk. Maar hoe weet je nou bij een longpatiënt hoe ver je kan gaan? Wat lichamelijk het optimum is?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hij is wel heel. Er lijkt een beetje onder te liggen dat het idee is dat je bij revalidatie dat het vooral trainen is. Nou is het zo dat in een revalidatiebehandeling trainen wel de ruggengraat van de behandeling is, zoals we dat altijd noemen. Fysiek trainen is namelijk, heeft effecten op zowel het fysieke domein als ook het psychosociale domein. Hè. Mensen die wat fitter zijn, die voelen zich ook beter. Het doet ook iets op je stemming bijvoorbeeld. Hè. Dus dat zie je echt gebeuren. Het is niet alleen trainen wat mensen als vooruitgang zien. Hè. Natuurlijk, fysieke vooruitgang is onderdeel van de behandeling. Maar ook mensen met relatief weinig of beperkte fysieke vooruitgang, die kunnen soms wel veel meer. Doordat ze dingen anders doen of handiger doen. Mm-hmm. Of doordat ze bijvoorbeeld hun energie beter verdelen. Hè? En dat zijn allemaal aspecten die meespelen in de behandeling. Dus het is niet alleen de fysieke verbetering.
Oké, ja. Maar stel dat je wel alleen op die fysieke verbetering gaat kijken, hoe weet je dan...
Ja, dat is lastig te voorspellen. Ja. Dat is gewoon, ja, je gaat natuurlijk de mensen trainen en na afloop van je voor en na de training meet je of er fysieke vooruitgang is. Maar nogmaals, de behandeling richt zich op het verbeteren van zelfmanagement en kwaliteit van leven. En fysieke verbetering is daarvan een belangrijk onderdeel.
Ja, ik heb hier een aantal jaar geleden stage gelopen, 11 jaar geleden of zo. En toen lieten ze mij zien hoe je een pan van het gasfornuis kan verplaatsen.
Ja.
Kun je dat vertellen? Want dat vond ik echt zo...
Nee.
Oh, dat weet je niet. Oh,
niet. Nee.
Nou, wat er gebeurde is dat dus gewoon de handdoek werd gebruikt. Die werd neergelegd op het aanrecht en de pan werd er ook gezet. En vervolgens werd de pan 3 meter verder naar de andere kant van de keuken geschoven. Nou, ja. Briljant. Ja. En die patiënt die kon dat gewoon toen wel. Dat was een ernstig COPD-patiënt. Ik weet het nog heel goed.
Ja, dus, nou, dat zijn van die kleine dingetjes. Ja. Hè? Dus de ergotherapie kan daar heel veel in betekenen. Schoenveters dichtmaken, schoenen aantrekken. Het zijn van die... ook altijd een mooie... het douchen.
Ja.
Douchen bijvoorbeeld 's avonds doen. Omdat je daarna je toch uitgekleed bent en naar bed gaat.
Ja.
Na het douchen een badjas aantrekken. In plaats van jezelf helemaal moeten afdrogen met een handdoek. Dat scheelt vaak ook heel veel energie. Mm-hmm. En daardoor maakt het een stuk makkelijker.
En die schoenveters, wat is daar dan de tip van? Want die klacht krijg ik ook vaak. Ja. Zo benauwd worden als ze hun schoenen gaan aandoen.
Ja, niet voorover bukken, maar je been op je knie leggen. En dan je voet is dan binnen handbereik.
Ja, ja. Oké. Okay.
Het zijn soms de kleine, simpele tips die het verschil kunnen
precies.
maken.
Ja, ja. Precies, ja. Welke kernproblemen komen nou veelvuldig terug bij de patiënten hier? Is dat bijvoorbeeld temporiseren of de inhalatietechniek?
Ja.
Met andere woorden, wat kunnen we eigenlijk allemaal buiten het revalidatiecentrum al zelf doen?
Oeh, ja, dat is een goeie. Kijk, ik denk dat je altijd moet kijken van wat kan er zoveel mogelijk buiten zo'n tertiaire centrum gedaan worden. Want de meeste patiënten willen hier eigenlijk helemaal niet zijn. Hè? Het is best wel heel intensief om 8 tot 10 weken of 12 weken wellicht intern te moeten verblijven om te revalideren. Dus wat je kan doen daarbuiten, dat zou ik zeker doen. Wat we veel zien is inhalatietechniek is er eentje. Het vervelende is dat daar vaak ook al best wel veel aandacht aan besteed is in de eerste en in de tweede lijn en bij de apotheek en bij de huisarts en bij de verpleegkundige, maar dat het toch nog niet goed gaat. Tot grote frustratie, wat ik ook wel eens teruggekregen heb op een scholing, dat ze zeggen, ja, maar ik heb er zoveel tijd in gestoken. Ja, dit zien we wel. Medicatie overgebruik zien we heel veel, omdat mensen gewoon heel moeilijk vinden om te onderscheiden of ze nou kortademig zijn omdat ze te veel gedaan hebben voor wat hun conditie aan kan, of kortademig zijn als gevolg van het longlijden wat ze hebben. En kortademig roept vaak bij patiënten al de reflex op van kortademig is pufje. Maar heel vaak is het als je achter adem bent omdat je te snel iets te veel gedaan hebt. Ja, dan heeft dat pufje helemaal niet zo heel veel zin. En als je mensen daar een beetje in kan opleiden, denk ik dat je al best wel heel veel overmatig medicatiegebruik zou kunnen gaan terugdringen.
De patiënten die hier komen zijn vaak ook verdrietig, angstig of boos vanwege hun lichamelijke beperking. In hoeverre staat het bij de revalidatie meer op de voorgrond dan de lichamelijke beperking?
Dat is ook weer lastig om te zeggen. In die zin dat vaak allemaal elementen van het hele probleem zijn. Hè? Dus we beschouwen de tertiaire revalidatie is echt per definitie een holistische benadering. Hè? Dus je kijkt naar hoe het hele... Ja, systeem ook om de patiënt heen betrokken is bij de problematiek. Dus angst, paniek, frustratie, boosheid speelt heel vaak mee. Maar ook schaamte, het gevoel van soort van zinloosheid. Hè? Van ik heb mijzelf dit aangedaan, ik heb de maatschappij heel veel, en nu kost ik de maatschappij heel veel geld. Dat vind ik heel erg als patiënt. Ik vind dat heel erg om te horen van mensen als ze dat zeggen. Hè, want eigenlijk is het van het is mijn schuld en ik doe er eigenlijk niet meer toe. En dat is wat ik hier heel veel hoor. En dat is zeker een thema.
Ja, ja.
En staat het op de voorgrond? Ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Het speelt zeker mee. Het
speelt een rol.
Speelt zeker mee, ja. Kijk, en schaamte natuurlijk ook, weet je. COPD is natuurlijk best wel een ziektebeeld met stigma.
Ja.
Ja, het is je eigen schuld. Je hebt gerookt. En dan moet je ook nog in een scootmobiel gaan zitten. Omdat je niet meer goed kan lopen. Of je gebruikt een rollator. De stap naar een rollator is soms al heel groot. Schaamte is een heel groot probleem.
Ja. Ja.
Daar lopen mensen zeker tegenaan. Nou, angst en paniek. Ja, iemand met een paniekaanval, dat kan ontzettend lijken op een longaanval.
Ja.
Ja, met dezelfde klachten, dezelfde symptomen. Je hoort ze piepen, maar het is paniek.
Ja.
Ja, dan staat het zeker ook op de voorgrond of speelt het ook mee.
Ja, en merk je dan, dat was ook een vraag die ik van een arts kreeg in het land, merk je dan ook dat er wel eens weerstand is voor psychologische hulp?
Ja,
zeggen, nee, tuurlijk. Dan niet angstig. Terwijl het natuurlijk heel, heel erg invoelbaar is dat die mensen vreselijk bang zijn om benauwd te zijn.
Ja.
Ja, maar je merkt daar wel weerstand in. Als ze zeggen, nee, ik ben niet gek. Ik heb geen psychologische hulp nodig, want ik kan het allemaal aan. Zoiets.
Ja, ja, klopt. Ja? Klopt natuurlijk. Maar dat gebeurt. Dat gebeurt. En daar gaan we wel redelijk pragmatisch mee om. Hè. Er moet wel een behandeldoel zijn. Er moet wel een bepaalde openheid zijn om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik moet zeggen, er zijn toch wel veel patiënten die, als ze eenmaal bij ons in het assessment, altijd een psycholoog. Hè? Dus dat is gewoon onderdeel van het assessment. En het assessment is de eerste fase na de verwijzing, waarin we met elkaar kijken, is er een indicatie voor behandeling, ja of nee? En dan zien ze dus altijd een psycholoog en dan is vaak de eerste drempel al weg. Ja. Hè, dus er zijn ook mensen al met een uitgebreide psychologische voorgeschiedenis die bijvoorbeeld zeggen van ja, moet ik weer bij de psycholoog alles vertellen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dus we bespreken dat ook mensen. Je kan dat ook laten liggen. Je kan ook dingen niet bespreken. En dan richt de psychologische begeleiding zich vaak veel meer tijdens zo'n behandeling over de dingen die je tegenkomt. Het is best confronterend ook, zo'n behandeling. Hoe ga je daar dan mee om? En dat je mensen daar een stukje begeleiding in biedt. Dat doet deels maatschappelijk werk en soms is daar een psycholoog voor nodig.
Ja. Ja. En starten jullie dan ook SSRI's bijvoorbeeld? Of dat...
Als nodig is wel. Ja. Als nodig is wel. Ja, en we hebben, dat is dan specifiek voor ons. We hebben hele korte lijntjes met onze collega's van de psychiatrie bij te gooien. En die kunnen we altijd vragen om advies.
Ja.
Dus,
die zit hier ook naast, of niet?
Ja, dat zit hier naast.
Ja. Ja, leuk.
Ja.
Ik las ook dat jullie COVID-patiënten hebben behandeld.
Ja.
En welke patiënten waren dat? Waren dat de COVID-patiënten met de brain fog en de vermoeidheid? En zo ja, wat waren daarvan de uitkomsten?
Nou ja, die COVID-behandeling, dat is eigenlijk alweer een tijdje geleden. Want wij hebben in de hele pandemie hebben wij een van onze afdelingen omgekat tot een post-COVID of een COVID-afdeling. Waarbij we mensen gerevalideerd hebben die langdurig op IC hadden gelegen. En dan was het doel dat we ze zo ver konden oprevalideren dat ze zo snel mogelijk weer naar huis konden. En we hebben mensen gehad die bijvoorbeeld 60 dagen op IC lagen met allerlei problemen. En samen met de revalidatieartsen hebben we dat vormgegeven. Alleen toen het gelukkig weer beter ging, toen zijn we daarmee gestopt. Onze ervaring is eigenlijk dat de COVID-patiënt niet thuis hoort in een tertiaire revalidatieprogramma. Er is eigenlijk geen aantoonbaar chronische longaandoening.
Mm-hmm.
Dus dat is alvast één. Wat je ook ziet, is dat deze mensen vaak heel... een slechte inspanningstolerantie hebben. En als je ze wil optrainen, lijkt het erop dat zij veel tijd nodig hebben om stappen te maken. En ons programma is wel gemaximeerd tot 10 weken. En andere centra kan het ook 8 weken zijn, dus 8 tot 10 weken, zeg maar. En die 8 tot 10 weken is zo kort dat je eigenlijk weinig vooruitgang kan boeken. Ze zijn heel moe en door die vermoeidheid... kan je ze soms ook slecht bereiken. Dus mm-hmm. We hebben gemerkt dat onze behandeling er niet bij past.
Mm.
Dus als hier iemand komt echt, ook al heeft hij een astma, maar staat de COVID-problematiek of post-COVID-klachten op de voorgrond, dan nemen wij ze niet in behandeling.
Ja.
En dan is op dit moment, denk ik, de medisch specialistische revalidatie daar beter in met hun programma's dan de longrevalidatie.
Mm. Maar je hebt, ik doe zelf ook nog onderzoek bij het AUMC naar de post-COVID.
Ja.
Je hebt natuurlijk heel verschillende soorten groepen post-COVID. Als je nou de mensen weg zou halen met de brain fog en de vermoeidheid. En je vooral zou focussen bijvoorbeeld over op de neuromusculaire toestanden, de mitochondriale dysfunctie bijvoorbeeld.
Ja.
Zien jullie die of komen die er ook niet bij de neurologie bijvoorbeeld?
Nee, je moet je meer denken aan patiënten die chronisch toch longschade over hebben gehouden aan hun post-covid.
Ja.
Of aan hun covid-infectie. Dat zijn patiënten die wellicht wel voor tertiaire revalidatie aanmerking komen. En verder zien we natuurlijk ontzettend veel mensen die wel min of meer wat post-covid klachten hebben naast hun COPD of hun astma of hun andere onderliggende longziekte. Maar dan zie je dat ze vooral echt als ze bij ons komen echt tegen die kortademigheid aanlopen.
Ja.
Ja, een van mijn oud-collega's die inmiddels al lang met pensioen is, die zei van, wij doen eigenlijk geen longrevalidatie, wij doen dyspneurevalidatie. En ik denk dat hij daar gewoon altijd heel erg gelijk in heeft gehad.
Ja.
En nog steeds heeft.
Ja.
Ja.
Ja, duidelijk. Ik wilde nu graag overgaan naar de duivelse dilemma's.
Duivelse dilemma's.
Astma-patiënt of COPD-patiënt?
Ja, dat is wel een heel duivels dilemma. Ik kan eigenlijk geen keus maken. Het is voor allebei zitten ontzettend veel uitdagingen in. Het zijn twee hele andere doelgroepen met een eigen problematiek. Deels zeker wel ook overlappend, maar met hun eigen uitdagingen. Ook vanuit de verwijzer met de eigen uitdagingen en de eigen vragen.
Ja.
Dus ja, lastig.
Moeilijk, ja.
Ja.
Naar het ziekenhuis met een dubbel salaris of bij de revalidatie blijven?
Dat is ook een mooi dilemma, hè?
Ja, maar bij deze moet je wel kiezen.
Oké.
Driedubbele salaris dan.
Driedubbel salaris zelfs. Nee, maar mijn hart ligt echt bij de longrevalidatie. Ik zeg wel eens voor de grap dat ik de leukste baan als longarts heb die je in Nederland kan hebben. En dat wellicht beledig ik daar een paar mensen mee. Maar ja, nee, ik geniet echt van mijn werk hier en het werk wat we kunnen doen. En het vooral ook het werken in een team is ontzettend leuk. Je leert er heel veel van. Je leert heel veel van je collega's ook. Hè? We zijn allemaal mensen, ook over jezelf bijvoorbeeld. Dat is ook wel grappig, want een patiënt lijkt soms ook wel een beetje op jezelf. En ja, dat je mensen op zo'n manier toch, hè, dus dat zijn echt mensen die vastlopen, toch weer wat licht kan geven, wat een stap verder kan krijgen. Dat er weer plezier komt in het leven. Dat er dingen die weer bereikbaar worden, die ze misschien soms zelfs niet eens meer voor hadden durven hopen. Want ik heb hier wel eens mensen, dan vraag je naar persoonlijke doelen. En dan durven ze het eigenlijk al bijna niet meer te benoemen. Uit angst voor teleurstelling, want dat ga ik toch niet halen. En dat het dan toch lukt. Ja, dat is gewoon fantastisch als je zo'n vak mag uitoefenen.
Ja,
ja.
Duidelijk. Bestuurder of longarts?
Dat is ook een hele leuke. Ik heb destijds wel echt bewust gekozen om longarts te worden. Een bestuurder, misschien als ik later groot ben. Ik weet het niet. Ik ben wel medisch manager. Dat vind ik wel heel leuk om erbij te doen. Want het gaat echt over het stukje kwaliteit van zorg. En het managen van de zorg. En de capaciteit. En ja, dat vind ik wel echt een hele leuke toegevoegde waarde aan mijn werk hier.
Een heel andere vraag, persoonlijke vraag. Je hebt mijns inziens tenminste een hele bijzondere achternaam. Te weten, Bij de Vaten.
Ja.
Ik vind het heel mooi. Kan je iets vertellen over je achternaam? Waar komt dit vandaan en wat is de betekenis? Als je dat weet.
Ja, toevallig weet ik dat dan ook nog.
Ja, oké. Okay.
Mijn vader die komt uit Zeeland. En in Zeeland heb je vaten in de dorpjes, in de dorpen. En de vaten is een watertje of een meertje. In Zierikzee heb je ook nog een vaten. En dat werd gebruikt, het water uit een vijver of zo. Dat werd gebruikt als huishoudelijk gebruikswater, bluswater en dat soort dingen. En blijkbaar heeft mijn familie bij de vaten gewoond, denk ik.
Nou, interessant.
Ja,
wat leuk.
Dus daar komt het vandaan.
Nou, wat goed, wat leuk. Hoeveel uur per week werk je? En hoe druk zijn je diensten nu je zo enthousiast bent over de revalidatie?
Officieel werk ik 4 keer 9 uur. Dat is 36 uur, waarvan dan 6 uur managementuren zijn. Ja, onofficieel hou ik niet bij hoeveel uren ik werk. Maar ik probeer altijd wel een beetje te zorgen dat het binnen de perken blijft. Dus dat is echt een doelstelling voor mezelf. Want zeker inderdaad, als je enthousiast bent, doe je al snel heel veel. Even kijken, wat was vraag 2 en vraag 3?
Hoe druk zijn je diensten? En hoe vaak heb je dienst?
Ja. Hey, heel eerlijk, onze diensten zijn niet druk. In principe zijn mensen stabiel als ze bij ons komen. Het zijn natuurlijk patiënten met potentieel zeer instabiele klachten. Er kan altijd wat gebeuren. Maar het is eigenlijk bijna altijd telefonisch op te lossen. En het is ook vaak van tevoren al te voorzien. En beleid is vaak ook van tevoren ook al gemaakt door mijn collega's. Dus die diensten vallen erg mee.
Ja. Ja, nu wil ik weer over op de inhoudelijke vragen. Iets over financiën. Ja, er is een behoorlijke financiële druk om aan te tonen dat longrevalidatie leidt tot gezondheidswinst. En zeker op de langere termijn. Maar hoe toon je dit aan met die heterogeniciteit die je hebt bij de patiënten?
Ja, dat is inderdaad lastig. Je ziet met name op de korte termijn, hè, als wij onze eindmetingen doen, zien we echt wel winst voor patiënten op allerlei vlakken. Hè. Dus op de verschillende domeinen waar we ook op testen. Op de lange termijn, gezondheidswinst, hoop je natuurlijk dat ze minder ziekenhuisopnames hebben, minder exacerbaties. Dat lukt natuurlijk ook niet altijd, laten we heel eerlijk zijn. Want het zijn natuurlijk best wel mensen met een complex ziektebeeld. Met al van tevoren veel klachten en veel exacerbaties. Er zijn wel studies gedaan, zowel bij astma als bij COPD, die wel laten zien dat je met revalidatie daar winst op haalt. En ook op de lange termijn, dus langer dan een jaar, winst kan zien. Wat je wel vaak ziet is dat er toch, zeg maar, na revalidatie wel wat achteruitgang is op bijvoorbeeld de fysieke capaciteit van patiënten. Maar dat is eigenlijk ook een beetje normaal, want tijdens een revalidatietraject worden ze intensief getraind. Is het de bedoeling dat je van slecht naar beter gaat? En in het natraject is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk behoudt. Maar je houdt die intensieve training natuurlijk geen jaren vol. Hè? Dus op een gegeven moment wordt dat toch iets minder. En als je minder gaat trainen, lever je daar dus ook iets op in. Dus dat is niet erg en dat is eigenlijk ook gewoon normaal. Daarbij zijn er natuurlijk ook heel veel mensen met progressieve ziekte. Hè? Longfibrose, maar ook COPD kan progressief zijn. En dan maakt het meten van effecten op langere termijn wel lastiger.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Ja.
Ik heb jaren geleden tijdens mijn opleiding een week stage gelopen hier. En ik kan het overigens iedereen aanraden, want het is heel anders dan in het ziekenhuis. En ik heb toen geleerd dat er eigenlijk door tijdsgebrek in het ziekenhuis zaken gewoon niet optimaal geregeld waren. Bijvoorbeeld staken van medicatie of staken van zuurstof. De productiedruk neemt toe door Logix en de helft van de longartsen zit altijd onder het gemiddelde. Hoe is jouw ervaring hiermee? Is dat nog steeds het geval?
Ja, weet je, ik denk altijd dat mijn collega's in de ziekenhuizen echt ongelooflijk hun best doen om de zorg voor die patiënten gewoon zo goed mogelijk te doen. En onder druk van tijd en werkdruk en capaciteit kan je niet altijd alles doen zoals je dat had gehoopt of had gewild. En dat is ook wel eens wat patiënten zeggen. Hè? Van ja, waarom heeft mijn eigen longarts dat dan niet gedaan? Of hadden ze dat dan in het ziekenhuis? Ja, weet je, dit is soms zoals het loopt. En dat is niet omdat het daar verkeerd wordt gedaan of niet goed wordt gedaan. Het is gewoon omdat het niet gelukt is of wat dan ook. En als een patiënt dan bij ons is, dan pakken wij dat gewoon over. En dan zetten we ze op die manier ook wel weer op de rit. En weet je, ik denk ook dat wij daar gewoon ook deels toe op aarde zijn. Om dat soort dingen gewoon netjes op de rit te zetten.
Ja, ja en ja. Soms dan, net met wat waar we het net over hadden met die inhalatietechniek. Ja, soms dan lukt dat ook gewoon niet, denk ik dan.
Nee, en weet je, het is natuurlijk ook, het heeft ook te maken met cognities bij patiënten. Hè? Dus sommige mensen zijn dan ook op een gegeven moment heel erg verknocht aan hun zuurstof. Want als ze benauwd zijn, dan hebben ze zuurstof nodig. Terwijl de vraag maar is of dat nou echt nodig is. Maar die cognities doorbreken, dat vraagt ook best wel wat. Ik denk wel dat het goed is om wel heel kritisch te zijn op wat je start. Want starten lukt meestal wel, maar te afkrijgen is veel lastiger.
Ja.
Dus, ja. Dus ik denk wel ook met de zorgpaden, ziekenhuisopname voor COPD en zo, dat er ook echt wel wordt gekeken naar van iemand gaat naar huis met zuurstof, maar is het nog nodig op de lange termijn?
Ja.
Maar dat het er een keer bij inschiet, ja, dat gebeurt bij sommige patiënten. En dan heeft die patiënt ineens een jaar lang zuurstof thuis gehad en gaat er dan nog maar afhalen.
Ja, precies.
Dat is niet zo makkelijk. Ja. En dat snap ik ook wel.
Het verwijzen, waar we het net over hadden, kost ook tijd. En dat is nou net hetgeen wat we niet hebben. Ik heb onlangs gehoord over de flashmob-studie van de internisten. Daar hebben ze co-assistenten een aantal dagen lang laten meelopen met de internisten. En toen hebben ze uitgevonden dat een internist gemiddeld 9 uur en 20 minuten in het ziekenhuis is. En de thuiswerktijd was niet meegenomen. En ze besteden 48% alleen maar aan typen. Dus dat is 4,5 uur per dag. Nog meer typen willen we natuurlijk niet. En zo'n verwijzing kost toch al snel, nou, laten we zeggen, 10 minuten. Klinkt niet veel, maar als je al 4,5 uur per dag aan typen bent, heb je daar misschien niet veel zin in. Is het een idee om naar de ziekenhuizen te gaan en deze patiënten uit het ziekenhuis te gaan zoeken, in plaats van dat de longartsen actief moeten gaan verwijzen naar jullie toe?
Ja, dat is in het verleden, heeft mijn collega wel eens bij ziekenhuizen gezeten. Maar praktisch gezien is dat eigenlijk niet zinvol. Omdat elk ziekenhuis wel weer zijn eigen EPD heeft bijvoorbeeld. Dan zouden wij en in HIX en in Epic moeten kunnen werken en in allerlei andere systemen. Dat is bijvoorbeeld al een drempel. Ja. Het is ook zo dat als je het wil doen, moet je het goed doen. En alleen een gesprek met de longarts vinden wij niet voldoende om goed een patiënt in kaart te kunnen brengen. Vandaar dat we ook echt goed assessment willen doen. Oké, je investeert tijd in je verwijzing, maar de patiënt is daarna ook 10 weken bij ons. En daarmee win je uiteindelijk ook wel weer tijd. Want als die patiënt op een gegeven moment zijn zelfmanagement beter op peil heeft en minder beroep hoeft te doen op de zorg, dan heb je op de lange termijn, haal je daar natuurlijk je winst uit.
Ja.
En laten we wel wezen, het zijn de patiënten met wie je vastloopt, met wie je het eigenlijk ook niet weet. Het zijn de mensen van wie ik van mijn collega's hoor dat die bijna wekelijks bellen met de polykliniek omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen.
Ja,
ja, hoeveel tijd kost dat?
Ja, precies.
Dus ik zou die tijd gewoon investeren. We hebben het geprobeerd zo makkelijk mogelijk te maken. Dat geldt dan specifiek voor ons. Hebben wij natuurlijk een online verwijsmogelijkheid. En ik denk dat je je secretaresse aan het werk moet zetten. Die dan de brief geef opdracht welke brieven naar ons verstuurd moeten worden. En mail het naar ons toe. Laat het ze doen.
Ja, wordt het ook wel eens ingevuld door secretaresses?
Nee, de verwijzing mag ook niet ingevuld zijn door een secretaresse. De verwijzing moet echt vanuit een longarts komen, omdat je tertiaire zorg levert.
Ja.
Het wordt wel eens gedaan door verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten.
Mm-hmm.
En die doen dat dan in opdracht van de longarts. En we hebben ook echt juridisch gezien een expliciete verwijzing nodig van een longarts.
Ja.
Dus dat moet echt wel. Anders dan hebben we een vergoedingsprobleem.
Ja, ik snap het.
Ja, dus.
Ja, interessant.
Ja.
We zijn alweer aan het einde van deze podcast. Heb je nog een take-home message?
Wat snel.
Ja.
Ja, ik denk dat je, dus de take-home message zie ik ook wel vaker meegeven in scholingen en opleidingen die ik geef en workshops en alles. Ik denk dat je als longarts gewoon je moet realiseren dat je dit, de tertiaire longzorg, longrevalidatiebehandeling, gewoon toch in je toolbox hebt zitten. En dat je die patiënt echt kan verwijzen. En als je vragen hebt, moet je vooral ook overleggen met het centrum in de buurt, met wie je veel contact hebt, met de longarts die patiënt gaat behandelen, om te kijken van, nou, is dit iets voor jullie? Tweede is ook dat de MDO's steeds beter georganiseerd worden in Nederland. Dus er zijn nu ook naast MDO's ernstig astma ook MDO's voor ernstig COPD, waar ook de kenniscentra goed in betrokken zijn en daar ook, ik zou zeggen, ga daar gebruik van maken. Want naast de kenniscentra zitten daar vaak ook de longtransplantatieteams, de bronchiale interventieteams. Het CTB is daar bijvoorbeeld bij betrokken. En dan krijg je gewoon een goed behandelplan voor het traject wat je met je toch moeilijk behandelbare patiënt zou kunnen gaan bewandelen. En dat kan je echt een stap verder helpen.
Duidelijk. Nou, we hebben tijdens deze aflevering gesproken met vooraanstaand longarts Eline bij de Vaten. Bedankt voor jouw tijd en dank aan alle luisteraars. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende aflevering van De Longcast. De podcast van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.
Dit was De Longcast, een podcast van de Envalt. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.